De tekst voor hedenmorgen is uit het boek Spreuken. Het boek Spreuken, het 12e hoofdstuk, het 10e vers. Spreuken 12, vers 10. Wij lezen het woord Gods daar al dus. De rechtvaardige kent de ziel van zijn beest, maar het ingewand van de goddeloze is hard. Gemeente des Heren, er bestaat zelfs in de christelijke gemeente een noodlottig, verschrikkelijk misverstand omtrent de dieren. Er zijn mensen die menen en het ook uitspreken dat een dier geen ziel zou hebben. Dat is een mening die op is gekomen in het begin van de nieuwere geschiedenis. Onder andere geformuleerd is door een grondvester van het moderne denken dat zoveel verwoesting heeft aangericht, namelijk de wijsgeer Descartes of Cartesius, die het dier aanzag voor een soort levend mechanisme en hij meende dat geest of ziel alleen maar te maken kon hebben met redelijke gedachten. En daarom meende hij dat de mens alleen maar een ziel had. Nu, die moderne, goddeloze gedachten, die worden soms klakkeloos overgenomen, zelfs door kerkse mensen die zich christenen en gelovigen noemen. En ze zeggen, het dier heeft geen ziel. En als er nu maar enige kennis was van de Heilige Schrift, dan zou niemand dat durven zeggen. Staat namelijk in deze tekst die wij met elkaar hebben gelezen, in het oude boek der Spreuken, duidelijk dat een dier een ziel heeft. Er staat, de rechtvaardige kent de ziel van zijn beest. Nu zal iemand zeggen, maar als ik mijn vertaling opsla, en ik neem bijvoorbeeld de Statenvertaling, dan staat er toch immers iets anders. Er staat, de rechtvaardige kent het leven van zijn beesten. Het leven. Maar als er nu nog mensen onder u zijn die nog zo'n oude Statenvertaling hebben met kanttekeningen, en ze zoeken in die kanttekeningen, dan staat er onder Hebreeuws bij het woordje leven van de Statenvertaling, Hebreeuws ziel. Dus ook de Statenvertalers geven toe, en het zal ieder moeten toegeven die de Hebreeuwse tekst opslaat, dat hier van ziel sprake is. Wat is het dan jammer dat de Statenvertalers het toch hebben weergegeven met leven, in plaats van met wat er letterlijk in Gods woord staat, en dat is ziel. Wat heeft dat, die ene vertaling? Ziet wat, hoe gevaarlijk en hoe verantwoordelijk werk vertalen is. Wat die ene vertaling voor misverstand heeft gewekt. En dat misverstand heeft zo ontzaglijk veel leed gebracht. Dikwijls aan dieren. Want heel veel mensen verontschuldigen zich in hun wangedrag tegen dieren. Door zich erop te beroepen als zou het dier geen ziel hebben. Het is volkomen in strijd met de Heilige Schrift. Staan duidelijk in deze tekst anders. En nu is het nodig dat wij die tekst met elkaar onder ogen zien. Dat wij proberen te verstaan wat er in Gods woord over deze dingen gezegd wordt. En dan moeten we in de eerste plaats beginnen met dat woordje ziel. Wat hier staat in de Hebreeuwse taal. De rechtvaardige kent de ziel van zijn dier. De ziel van zijn beest. Ziel. Wat is ziel eigenlijk? Mens heeft een ziel. Maar eigenlijk is de ziel in de Bijbel. En je moet dat onderscheiden van het woord geest en van het woord hart. Ziel is dat wondere goddelijke geheimnis dat geen mens kan verklaren. Leven is het, maar wat is nu eigenlijk leven? Leven is dat geheimzinnige dat alleen onmiddellijk van God uitgaat op de schepping. Het leven is er door een onmiddellijke zegen Gods. De zegen is iets wat onmiddellijk van God uitgaat. Ach ja, alle dingen zijn door God geschapen. Maar het leven, zou je haast kunnen zeggen, staat dichter bij God, komt meer onmiddellijk uit God iedere keer voort dan alle andere dingen die uit elkaar voortkomen. Het leven is iets dat God geeft en dat God terugneemt. En de Heilige Schrift spreekt er ook duidelijk van. Dat de Heere God dat wondere leven onmiddellijk als zegen niet alleen schenkt aan de mens, maar ook aan het dier. En als wij over leven spreken, dan hebben de mensen aldoor getracht om te verklaren wat leven is. Ze hebben wat eigenschappen van leven genoemd. Ze hebben het lichaam onderzocht van dieren en van mensen. En ze kunnen vaststellen allerlei organen en allerlei processen die zich in een lichaam afspelen. Maar er is geen geleerde die bij benadering zal kunnen zeggen wat leven is. Leven, zegt de Heilige Schrift, is dat wonderen van die zegen die onmiddellijk van God naar de schepselen toevloeit en die door God zelf ook wordt teruggenomen. Wat is leven als u dier aanraakt, het leven voelt, het hart voelt kloppen? Wat kan er dan een huiver door ons heen gaan van het geheimenis van het leven. Dat je met je handen kunt tasten en voelen en dat je toch niet begrijpt. We kunnen ons verder afvragen, dat leven, die ziel, want daarom noemt de Bijbel eigenlijk leven, met een veel hoger woord met ziel, omdat het leven in de Bijbel niet gezien wordt als iets wat op zichzelf bestaat, zo spreekt men gewoonlijk van leven, maar als men het leven, zoals in de Bijbel, ziel noemt, dan wordt ermee uitgedrukt dat ieder ogenblik het leven voortkomt en is een zegen van God. Het leven is ieder ogenblik met God zelf verbonden. En als God zijn zegen terugtrekt, dan is het leven er niet meer. Dan slaat het hart niet meer. Dan houdt de ademhaling op. En nog eens gezegd, we kunnen die dingen als uiterlijke processen beschrijven. Maar daarmee hebben wij het nog niet verstaan. Het leven is het goddelijk geheimnis van de zegen. En dat wordt niet alleen nog eens gezegd aan mensen geschonken. Want het leven wordt ziel genoemd. Ziel, zowel van mensen als van dieren. We kunnen er wel nader iets over zeggen. De Bijbel zegt ook, waar die ziel, dat is dus dat geheimnis van goddelijke zegen, dat aan levende wezens wordt geschonken, waar die ziel zich bevindt. De Bijbel spreekt daar heel duidelijke taal over. De Bijbel zegt dat de ziel, dat is het bloed van het dier. Ziel en bloed is blijkbaar volgens de Heilige Schrift hetzelfde. En nu kijken we soms alweer geleerd en verlicht, omdat we wel zo'n beetje menen te weten wat bloed is. De geleerden hebben nagegaan hoe het bloed is samengesteld, uit wat voor stoffen het bloed bestaat, uit rode en witte bloedlichaampjes. En noemt u maar op, al die dingen die men ontdekt heeft in het bloed. Maar daarmee is nog niet weergegeven het wondere, geheimvolle van het bloed, dat het hele lichaam doorstroomt en aan alle onderdelen van het lichaam dat wonderlijke leven schenkt, dat goddelijke zegen is. Het bloed is de ziel, doet de ziel circuleren, rondgaan door het lichaam. Zo spreekt de Bijbel daarvan, juist ook in verband, niet alleen voor het Joodse volk, maar voor alle mensen, namelijk in het verbond met Noach. Daarin wordt een verbod gegeven, namelijk om de ziel van het dier, om dat te eten. Dan staat erbij zijn bloed. Hier wordt algemeen aan de mensheid gegeven, niet alleen dus aan de Joden, een verbod om bloed te eten. Dat wil zeggen, bloed wordt dan gezien als dat wondere geheimenis dat in het heel bijzonder een godsgave is. Want bloed is de ziel van het dier en de ziel is hier het leven dat van God zelf geschonken is. Dat wordt dus hier duidelijk gemaakt. En daardoor verstaat u ook als het bloed inderdaad samenvalt met de ziel. Dus speciaal in deze wereld zich openbaart als bloed. Want dat wil niet zeggen, en dat moet ik vaststellen, dat de ziel in andere gewesten, in een andere wereld, in een hogere wereld, als bloed zou verschijnen. Maar in deze wereld openbaart de ziel die goddelijke genade en zegen van het leven zich als bloed. En daarom geeft God, omdat het bloed zoiets vervuld is van zegen, en omdat het bloed en de ziel dus, het bloed is de ziel, zo onmiddellijk met God te maken heeft, daarom geeft God ook zijn voorschriften, opdat de mens zou weten wat hij met het bloed doet. Waarom is bloed vergieten zoiets ergs? Als u bijvoorbeeld denkt als Kain zijn broeder vermoord heeft, dan zegt de Heere God, het bloed van uw broeder Abel roept tot mij van de aarde. Moet u denken, bloed roept. Het is blijkbaar de ziel die het bloed is, die roept. Als het bloed vergoten is, dan roept de ziel die het bloed is en het doordringt de aarde. En de aarde, gij zijt van de aarde vervloekt, zegt Heer God, omdat de aarde haar schoot open heeft gedaan om het bloed van uw broeder Abel op te nemen. Dat is de ziel, dat is het leven wat God aan Abel gegeven heeft. En dat heeft Kain zomaar als waardeloos vergoten. Dat wil zeggen, het goddelijk geheimnis, de goddelijke zegen die God aan ieder wezen zo speciaal geeft, heeft Kain afgenomen van zijn broeder. En dat bloed, dat had God die ziel heel speciaal aan Abel gegeven. En Kain gaat ermee om en vermorst het, verspilt het, vergiet het met het bloed. Die ziel roept, die zegen roept naar God van waar het gekomen is. En God geeft daarom voorschriften, geen bloed vergieten, ook geen bloed je toe-eigenen, wat niet van jou is, van dieren en van mensen. En dan vraagt God ook eerbied voor het bloed, voor de ziel van het dier. De mens mag zijn vlees eten, wordt er gezegd. Maar het bloed is het zeer eigene dat God aan een bepaald wezen, ook aan een bepaald dier, als zijn zegen gegeven heeft. En daar mag niemand zijn hand naar uitstrekken om het toe te eigenen of om het te vergieten. En dan komt de vraag naar voren, wat schrijft God dan eigenlijk voor? Hoe moet de mens dan met het bloed van dieren omgaan? En het ziet u, er is één speciale wijze van het uitstorten van het bloed dat goedgekeurd wordt. En het is als het bloed offerbloed is. Het bloed van het offer dan wordt de ziel die het bloed is, teruggegeven aan God. De zegen die in het bloed is, die het leven is, komt van God en wordt in een offer aan God teruggegeven. En de tweede wijze van die geoorloofd is, en daar zit dus eigenlijk achter het zogenaamde ritueel slachten. De bedoeling van het ritueel slachten is niet een wreedheid, maar is dat het bloed zo uitgestort wordt dat het leven, het geheim van de zegen, de ziel van het dier weer kan terugkeren tot God. Want dat is de bedoeling. Als het bloed vergoten wordt, dan let men er niet op dat de ziel die in het bloed is tot God terugkeert. Dan vermorst men het. Maar in het ritueel slachten tracht men ook de zielenkracht tot God te laten terugkeren. En dan komt er ook nog dit bij, dat de voorschriften van het ritueel slachten bij de Joden zo zijn, dat het mes zo scherp moet zijn dat een haar doorgesneden kan worden, zodat het dier ook pijnloos is en onmiddellijk verdoofd is. Omdat een bepaalde zenuw dan wordt doorgesneden. Men had in die tijd natuurlijk nog geen schietmaskers. En de bedoeling was dus dat het dier niet zou lijden bij het slachten. Dat was de bedoeling geweest. Er kunnen natuurlijk allerlei verkeerde dingen gebeuren daarbij. En als we denken wat voor ontzaglijke, vreselijke dingen daar in de loop van de eeuwen het dier mee is aangedaan, hoe men het dier gedood heeft, dat is te verschrikkelijk om ervan te spreken. En men heeft dikwijls niet geweten wat men deed. Het bloed daarin zetelt dat geheimzinnige dat God geeft. Leven, ja leven, maar het wordt ziel genoemd omdat het onmiddellijk goddelijke zegen is. Het komt van God, het keert weer tot God terug en mens mag zich aan dat geheim van het bloed niet vergrijpen. En nu kan men natuurlijk de vraag stellen, hoe is dat nou in de moderne tijd voor mensen met een bloedtransfusie? Want zo'n vraag komt natuurlijk op. Het is natuurlijk heel moeilijk om op al die vragen direct antwoord te geven. Ik zou er toch dit van willen zeggen. Als men beseft wat men hier doet, dat een mens aan een ander mens in alle vrijheid zijn hartebloed geeft om een ander te helpen, dan is het zeker gerechtvaardigd. Wie vrijwillig zijn bloed geeft om een ander te helpen, daar kan geen kwaad van gezegd worden. Dan zijn het nog wel geheimzinnige dingen die daar gebeuren en die door iemand heen gaan. Maar we moeten altijd daarbij zien dat het mysterie, het geheimnis van de ziel ermee verbonden is. Wat dat voor consequenties heeft, dat is nog lang niet opgelost. Ook niet in de medische zin van het woord. Daar zijn verhandelingen en beschouwingen over geschreven, wat eventueel de invloed zou zijn op de ander van het bloed van de ander. Dat laat ik nu inmiddels een interessante materie, maar waar ik nu niet over spreek. Ik wil het alleen maar even zeggen in het geheel, omdat men zo zou kunnen denken. Als ik vaststel, dan is het dit: God geeft aan ieder wezen, ook aan ieder dier, een speciale levenszegen in zijn bloed, wat speciaal voor dat wezen bedoeld is en voor niemand anders, en dat heeft niemand aan te tasten en dat moet geëerbiedigd worden. Nu, ik heb lang over dit bloed gesproken en ik moet nog het andere deel van de tekst moet ik nog met u bespreken. Dan wordt er in de eerste plaats gesproken van de rechtvaardige. De rechtvaardige kent de ziel van zijn beest. De rechtvaardige, wat is de rechtvaardige? De rechtvaardige is een mens die voldoet aan God. Welke mens voldoet nu aan God? We maken er allemaal zonde. We doen er allemaal zonde. De beste mens van ons is toch nog gebrekkig. Een rechtvaardig is iemand die voldoet aan God in zijn bepaalde situatie, ook in zijn gebreken. Waarom? Omdat de grond van zijn leven is vrezen des Heren, Godsvrees. Dat is uiteindelijk de diepste liefdevolle eerbied voor God. Liefdevolle eerbied voor God. Dat is het kenmerk van de rechtvaardige. Het hele leven van de rechtvaardige wordt eigenlijk gekenmerkt door liefdevolle eerbied voor God. Dat is het kenmerk. Eerbied. Vrezen des Heren, dat is niet angst, maar dat is vol liefde, toch niet alleen bewondering, verwondering voor alles van God. De oneindige verhevenheid van God wordt gezien door de rechtvaardige. En toch is er die wonderenband en hij heeft God lief. En dat betekent dat hij God niet zoekt om er beter van te worden. De liefdevolle eerbied, de vrees des Heren van de rechtvaardige, is niet om iets. De rechtvaardige heeft liefdevolle eerbied voor God om niet, zonder bijbedoelingen. Maar nu is het merkwaardige dat die rechtvaardige, omdat hij eerbied voor God heeft, omdat zijn leven gekenmerkt wordt door eerbied, heeft hij overal dat ontzag in de schepping, waar hij het goddelijke en de godsgave en de verbinding met God ziet. Dat zien, dat is een bepaalde betrekking met de schepping die hier kennen genoemd wordt. De rechtvaardige kent, ach, wij kennen zoveel. Kennen met een bedoeling, we kennen elkaar, we kennen de dingen. Maar het kennen dat hier genoemd wordt, dat is eerbiedig, liefhebbend, herkennen van Gods zegen, Gods daden, van de betrekkingen die God in zijn schepping met de schepselen heeft gesteld. Is het nu verwonderlijk dat een rechtvaardige gekenmerkt is door eerbied voor God en daarom ook eerbied voor het leven, voor de zielen die God in zijn wondere wijsheid en liefde geschonken heeft? Die kennis van de rechtvaardige doet overal dat goddelijke zien. En als de rechtvaardige dan een dier ontmoet, een dier dat aan zijn verantwoording is toevertrouwd, dan herkent hij in het dier. Hij kent de ziel. Dat is dat wondere geheimenis dat God zelf in dat heel speciale dier gelegd heeft. De rechtvaardige kenmerkt zich door piëteit, door eerbied. Oh, wat, daar kun je direct aan herkennen of iemand een rechtvaardig is. Een rechtvaardige, dat is iemand die God kent, omdat God hem gekend heeft. omdat God ook zondaren in de Heer Jezus met zichzelf verzoend heeft. En dan is er die wondere kennis van God en de mens, en de mens onderling. De mens wordt gerechtvaardigd door de Heer Jezus. En het is zo dat die gerechtvaardigde kent, herkent waar God zich in deze wereld op heel bijzondere wijze openbaart. En dat is in het leven. De rechtvaardige heeft eerbied voor God en daarom eerbied voor overal waar hij de sporen Gods in de wereld vindt. En die vindt de rechtvaardige in het bijzonder in de ziel, in het leven van zijn beest. En daarom behandelt hij dat beest niet als een gebruiksvoorwerp, maar als een schepsel Gods, waaraan God het kostbaarste wat hij aan schepselen geeft, heeft geschonken. Dat is leven uit hem, dat is ziel. Je kunt dus eigenlijk opmaken. Mensen praten wel eens over kenmerken, wie zalig worden. Je moet, om zalig te worden, moet je rechtvaardig zijn. Een gerechtvaardigde. Kenmerk, zegt de schrift, is hoe je bent voor dieren. Of je de ziel, het leven van het dier, herkent. Als goddelijk dat dier toevertrouwde geheimen is. En dat je het zo behandelt. Eerbied voor de gever, voor de schenker van dit wonderlijke geheimenis. Van het leven, van de ziel, van het bloed van het dier. O, daaraan kun je zien, aan de piëteit, aan de eerbied die een mens voor het dier als schepsel Gods heeft, of die gerechtvaardigd is, dus of die zalig wordt, is niet zo onbelangrijk. Broeders en zusters, als velen dan denken. Het is een kenmerk van de rechtvaardige, dat hij die eerbied voor God en daarom voor het geheimnis van het leven en voor de ziel heeft. En dan staat er nog in het tweede deel van de tekst, de goddeloze, het ingewand van de goddeloze is hard, is wreed. Wat is een goddeloze? Ach, vele mensen denken dat een goddeloze iemand is die zegt dat hij niet in God gelooft. Maar er zijn veel meer goddelozen dan die mensen die zich uiterlijk voor atheïsten uitgeven. Weet u wat goddelozen zijn? Je kunt goddelozen herkennen, ook al zeggen ze 100 keer dat ze aan God geloven. Maar volgens de Heilige Schrift is een goddeloze iemand die geen eerbied heeft. Die geen eerbied heeft voor God, geen godsvrees kent, en die daarom geen eerbied heeft voor medemens en medeschepsel. Je hebt van die mensen die voor niets eerbied hebben. Weet het wel, zonder enige piëteit, zonder eerbied leven ze voort. Voor alles wat God op hun weg plaatst, voor alle wonderen, voor alle geheimenissen, voor alle tekenen die God geeft, ook in de medemens en in het medeschepsel. Ze menen ermee te kunnen doen wat ze willen. Ze menen te kunnen doorgaan met alles. De goddeloze, dat is degene die God, nog mens, nog schepsel eert. Want eerbied is het eerste wat een gelovig mens kent. Eer, wat is eigenlijk eer? De meeste mensen weten niet wat eer is. Eerbied, dat is dat je de eer biedt en erkent van de ander. Maar eer, dat is de afglans van het goddelijk wezen. De heerlijkheid of eer. En die straalt af op Gods schepselen. En die heerlijkheid, die eer die God aan zijn schepselen geeft, die erkent en herkent een gelovig, een rechtvaardig mens. En een goddeloos is iemand die die afglans en heerlijkheid niet erkent, niet ziet, niet kent. Hij meent alles te kennen, maar hij vernietigt daarin alles. Je hebt mensen die met een kennis alles uit elkaar snijden en alles kapot maken en alles willen onderzoeken en het doden in hun hand houden en die men in hun leven die kijk op de dingen hebben, die kennen op een andere wijze, maar die kennen niet op de wijze van de rechtvaardige. De goddeloze kent ook, maar op een heel andere manier, kent los van God, erkent niet de godsvrees, erkent niet het goddelijke geheimnis dat God zich overbuigt tot zijn schepping en vooral het wonder van het leven geeft. Het kenmerk van de goddeloze is dat hij geen eerbied voor het leven heeft. En dat hij niet siddert als hij iets van leven ziet. Omdat hij ziet dat in het leven, hoe het zich ook openbaart, iets is van het goddelijk geheimnis. Van de goddelijke heerlijkheid. Dat het hoogst en heerlijk is geopenbaard in onze Heer Jezus Christus. En die ziel van de wezens is aangetast. Die ziel van de wezens vergaat daarom. Maar God heeft zijn eigen zoon gegeven. Die zijn ziel, zijn leven, zijn bloed heeft uitgestort. Om schepselen te redden. Het staat de goddeloze. Het ingewand van de goddeloze is hard of wreed. Ingewand, wat is dat eigenlijk? Nog een enkel woord erover, want anders duurt het te lang. Er komt straks in een volgende dienst. Maar ja, u moet me niet kwalijk nemen. Zo'n tekst staat zo ontzaglijk veel in. En ik moet u dat toch duidelijk maken. Want het gaat hier niet om theoretische dingen. Het gaat hier om iets waar we uit kunnen leven. Het is levenswijsheid die van God gegeven wordt. Dat is eigenlijk de Heilige Schrift. Dat is de aanwijzing, de wegwijzing ten leven van de Heere God zelf. De vaderlijke onderwijzing. Dat betekent dat woordje Torah, wet eigenlijk. Nu, ingewand. Dat is een lichamelijk iets. Het is eigenlijk een woord in een meervoudsvorm. We hebben er al eerder over gesproken. Dat moederschoot betekent. Baarmoeder. Het is eigenlijk het gevoel dat het alleredelst is van de moeder voor de ongeboren vrucht in de schoot, het kind dat ze verwacht. Nu dat gevoel wat alleen de moeder op zo'n wijze kan hebben, en ik hoef er nu niet over te spreken hoe dat in onze tijd op de meest gruwelijke wijze wordt stuk gemaakt en daarmee gesold wordt. Geen eerbied voor dieren, voor de ziel van het dier, betekent ook geen eerbied voor de ongeboren vrucht. Dat doet de goddeloze, dat is allemaal de goddeloosheid die dat doet. Gebrek aan pieteit, gebrek aan eerbied. Nu, dat ingewand, zoals er wordt genoemd, waar een mens het diepst mee voelt. Je kunt geschokt zijn in je ziel, maar het kan nog verder gaan. Het kan je lichaam schokken. Nu, dat vermogen heeft de goddeloze niet. Hij voelt niet meer zijn ingewand. Zijn diepste gevoel is verhard, is wreed. Hij voelt niets meer. staat buiten hem, want die heeft eenvoudig geen eerbied. En waar de eerbied ontbreekt, daar vergaat alles. Daar gaat een beschaving, daar gaat een land, daar gaat een volk te gronden. Daar gaat ook een kerk te gronden waar geen eerbied is. Eerbied is er waar mensen in diepste wezen godsvrees kennen. Eerbied voor God. En dat betekent eerbied voor zijn gave. Voor de uitstraling van zijn heerlijkheid in deze wereld. Die God zo belangrijk heeft gevonden. Dat hij zijn eengeboren zoon gegeven heeft. Om dat wegvloeiende leven. Dat bloed van mens en dieren. Dat uitgestort wordt en vergoten wordt. Door de zonde en door de goddeloosheid. Heeft God zijn enige geboren zoon gegeven. Die zijn bloed, zijn ziel uitstort. Om te schenken in het wegvloeiend leven en bloed van schepselen. Om hen het eeuwige leven te geven. En daarom is het nodig dat wij dat bloed van de zoon des mensen. Dat is zijn leven. Deelachtig worden, in ons opnemen. En dat wordt dan ook bij het heilige avondmaal gezegd. Gemeente des Heren, we hebben deze tekst behandeld. En er is veel meer over te zeggen. Zoals ieder woord worden we voor een beslissing gebracht. Ieder woord uit de heilige schrift. Er is een weg ten leven en er is een weg ten verderven. Er is een weg van eeuwig leven en een weg naar de eeuwige verdoemenis. Er is een weg van de rechtvaardige en de gerechtvaardigde naar het eeuwige leven. En er is een weg van de goddeloze naar de eeuwige verdoemenis. En hier in deze tekst worden die twee wegen weer duidelijk getoond. Is zo de rechtvaardige. De gerechtvaardigde kent, heeft eerbied, liefdevolle eerbied voor de ziel. Dat is het door God gegeven leven aan dit bepaalde wezen, aan dit bepaalde dier. De rechtvaardige kent, heeft lief. De ziel van zijn beest. Het ingewand van de goddeloze is hard. Omdat hij God niet vreest. En omdat hij zijn zegen in deze wereld niet wil erkennen. Geef de Heere dat wij ook als rechtvaardigen. Gerechtvaardige godsvrees mogen kennen en dat daarom onze gehele levenshouding bepaald mogen worden door de eerbied, door de piëteit. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. En zingen wij nu tenslotte met elkaar van Psalm 33, het 11e vers. Psalm 33, vers 11.